Het gedeelte uit de geschiedenissen van Elia dat we vanavond gaan lezen en overdenken is uit 1 Koningen 19. We lezen de versen 9 tot en met 18. En hij, dat is Elia, kwam aldaar in een spelonk en vernachtte aldaar. En ziet het woord des Heeren geschiedde tot hem en zeide tot hem, wat maakt gij hier, Elia? En hij zei, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En ziet, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurde de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving, de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur, de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het ruizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel. En uitging en stond in de ingang van de spelonk. En ziet een stem kwam tot hem, die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem, ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daar in en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. We volgen Elia op de hoge berg Horeb en wij zien dat hij daar zijn klacht uit, daar wordt hij toe ook uitgenodigd. Hè? God vraagt ook aan hem, wat scheelt eraan, Elia? We mogen onze klachten ook uiten voor het aangezicht des Heeren. Maar dan toont God ook in antwoord daarop zijn macht. Zijn heerlijke kracht. Ook vooral tot vertroosting van Elia, die het hier wel heel moeilijk heeft. Elia kennen wij als een moedig man. Een vrijmoedige man ook. Die niet bang was, zo krijg je de indruk voor niemand. Hij ging rustig naar Achab en zei hem de waarheid. Dat zal hij later ook nog doen. Vrijmoedig, hij ging voor niemand. Zo'n indruk krijg je aan de kant. Een andere figuur weer dan Elisa bijvoorbeeld, die zijn opvolger zal zijn. Een krachtige man, Einzelganger was het ook, hè. Elia, net zoals Johannes de Doper, de tweede Elia, die was dat ook. Hij kwam uit het gebied waar de Regabieten woonden, die nomaden, daar kwam hij vandaan. Elia was misschien zelf ook een soort zwerver, een vrije vogel. Zo'n indruk heb je van hem, net zoals Johannes de Doper, de tweede Elia. Daar komen we straks ook nog op terug. En toch heeft Jacobus de apostel aan het einde van het Nieuwe Testament groot gelijk als hij zegt dat Elia maar gewoon een mens was, dat wist u natuurlijk al wel. Weet u dat wel, dat we maar mensen zijn? Ja, dat wij mensen zijn, dat is ook iets wat je leren moet in je leven. Klinkt heel logisch, maar moet je wel leren dat je mens bent. Klein betekent dat dus, sterfelijk ook, afhankelijk. Ja, wat is een mens eigenlijk? Ja, vooral na de val. Voor de val was hij een koning, zo was hij gemaakt, naar het beeld van God. Maar sinds we dat kwijt zijn, wat is een mens? En ook, ja, Elia was ook een mens. En dat blijkt uit dit hoofdstuk wel heel duidelijk. En daar ben ik dan weer blij om. Ik hoop u ook. Ja, als Gods kinderen allemaal van die helden waren, voor wie je standbeelden kunt oprichten. Als je nu op de Karmel komt, dan zie je een hoog opgericht standbeeld van Elia. Hè. Ja, dat past echt bij hem, kijkt echt tegen hem op. Dat is Elia, met een zwaard in zijn hand. Ja, met een zwaard in zijn hand. Als hij zelf dat beeld gezien zou hebben, dan zou hij het weggehaald hebben, denk ik. Want Elia heeft ook geleerd dat hij een mens was. Ja, met een God. Hè? En dat is zo mooi. Dat is zijn naam ook. Ja. De Heere, mijn God. Mooie naam. Ja, nog mooier. De betekenis ervan natuurlijk. De Heere is mijn God. En dat kom je in dit hoofdstuk dan ook heel duidelijk tegen. Dat Elia een God heeft. En dat die God hem tegemoet komt. En met hem spreekt. En hem onderwijs geeft. Op zijn plek zet ook. Ja, dat hebben Gods kinderen gewoon nodig. Ja, toch? Op je plek gezet worden. Daar is God Vader voor. Maar in zijn liefde Elia toch weer vertroost vooral. Ja. En weer een taak geeft. Hij zegt niet tegen Elia, nou ja, je hebt wel gelijk hoor. Het wordt ondertussen wat tijd dat je met emeritaat gaat. Maar nee, hij moet nog wat doen. Hij krijgt nog een opdracht, een taak. Er is altijd werk in het koninkrijk van God. Maar het is toch wel groot als je toe geroepen wordt. Er is zoveel werk in Gods koninkrijk. Het ligt voor je voeten, om je heen. Het is te grijpen. En ja, dan is het een zegen als de Heer je voor zo'n taak afzondert en je wat ruimte, wat werk geeft in de ruimte van zijn hele koninkrijk. Voorbereiding op de eeuwigheid. Ja, dat is niet stilzitten of rusten. Nee. Ja, in God rusten dat wel, maar niet stilzitten. Eindelijk wat kunnen doen voor God. Eindelijk aan het doel beantwoorden. Voor God, er voor God zijn. Ja, omdat hij er voor ons is. Ja, daarom. Hem dienen, dag en nacht, in zijn tempel, zo staat het in de Bijbel. Elia, ja, hij heeft dan heel mooie dingen meegemaakt. Op die dag dat de Heer zo duidelijk liet zien dat hij God is. Dat is een triomfdag voor Elia geweest. En de dood van de Baalspriesters. Maar toen is het opeens allemaal veranderd. Dat hebben we de vorige keer gezien, de laatste keer dat we de Bijbellezing hadden. Toen kreeg hij de volgende dag een boodschapper uit het paleis. Morgen ben jij dood, Elia. Dat was van de koningin, Izebel. Ja, die had al heel wat moorden op haar geweten. Dus Elia kon niet zeggen, nou, nee, dat was echt een mens die al verschillende profeten gedood had. Die was eigenlijk de baas, hè, Izebel. Ahab die zocht een beetje achter de rand. Zij was de baas. Zij regeerde. En dat maakte het vreselijk in het land. Zeker voor degenen die God vreesden. Ja. En dan opeens zakt Elia in elkaar als hij dat hoort. En dan slaat hij op de vlucht. Een verschil, hè? Zo'n moedige man, zo'n vrijmoedige man. En nu is het een vluchteling. Hij gaat met zijn knecht helemaal naar het zuiden van Juda. En daar laat hij zijn knecht gaan. Die stuurt hij weg. En dan is hij alleen. Ja, hij wil blijkbaar graag alleen zijn. Treuren in zijn eentje. En misschien krijgt hij ook wel medelijden met zichzelf. Dat kan je zomaar krijgen. In de tegenheden. Medelijden met jezelf. Overstuur van de boodschap van die vrouw. Zie je, hij zegt niet, oh Izebel, dat is maar een mens. En ik geloof in God. Ja, dat zegt hij niet. Ja, dat zie je dan weer, dat het geloof echt een gaaf is. Hij zegt niet, oh jammer, Izebel, wat kan mij dat mens schelen? Nee, hij is gelijk overstuur. Ja, en dan vlucht hij. En dan is hij dan op een gegeven moment alleen en gaat hij slapen onder zo'n jeneverstruik. En dan zegt hij tegen de heren, ik wil dood, heren. Laat me maar sterven. Ik wil niet langer leven. Alles is mislukt. Ik heb mijn best gedaan. Moet je eens kijken. Het is allemaal nog hetzelfde in het land. En nee, ik wil niet langer leven. Dat laat de Heere niet toe. Hè? Nee. Hij gaat slapen, maar hij wordt wakker gemaakt. En dan staat de engel des Heeren bij hem. Dat is dan eigenlijk de Zoon van God. De medelijdende hoge priester, die wekt hem dan op. Hè? En eten moet je, Elia, want er staat nog wat voor de boeg. En nou ja, dat is dan de vorige keer behandeld. Dat heeft hij dan na het tweede verzoek pas gedaan. En dat was een wonderspijs. Nou nee, het was gewoon eten, maar God kan er wat mee doen, hè, met die gewone dingen. Hij kon een hele reis ondernemen, want de reis was naar de Horeb. In het zuiden van Juda aangekomen, moest je dus helemaal door de woestijn naar het Sinaïgebergte, de Horeb. Dat was een flinke wandeling. Maar aan het feit dat hij dat kon doen, terwijl hij toch gewoon een mens was, 40 dagen de nacht te sjouwen, nou dat houdt toch geen mens vol. Daar kon hij al aan zien dat God weer met hem was, toch? Dat God eigenlijk nooit weg geweest was. En hij komt dan eindelijk bij dat hoge Sinaïgebergte, beklimt de Horeb zoals jaren daarvoor Mozes dat deed. De Horeb beklimmen ook alleen. Ja, en die had ook een knecht bij hem, Jozua, die heeft hij achtergelaten, want hij moest verder alleen met God. En de Heere gaat nu ook Elia apart nemen. Je gaat in een spelonk overnachten en dan maakt de Heere hem wakker. Hij hoort een stem, wat maakt gij hier, Elia? Het betekent niet, oh nee, helemaal niet hoor, van wat doe je hier? Wat doe je eigenlijk hier, Elia? Jij hoort hier helemaal niet. Nee, dat betekent het echt niet hoor. Nee, wat doe je toch in deze omstandigheden hier, Elia? Vertel het eens, bedoelt de Heer. Zeg het eens wat er op je hart ligt. Waar zit je mee? Kom er maar mee voor de dag. Wat brengt je hier? Wat zit je dwars? Nou ja, dat weet God natuurlijk allemaal al. Ja, God vraagt naar de bekende weg. Maar het is wel mooi dat God daar de toestemming voor geeft en dat je hart voor hem uit mag storten. Hè? Dat kan zoveel lucht geven, zoveel licht, zoveel troost. Als de Heere zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Zeg het maar. Het is net als een vader die tegen zijn jongen zegt, kom eens, we gaan eens praten. Wat scheelt er nou aan? Vertel het eens tegen je vader. Nou, dat doet Elia dus. En dan zegt hij, ik heb zeer geijverd voor de Heere en voor de Heere der Heerscharen. Maar Israël, ze hebben uw verbond verlaten. En ze hebben uw profeten met het zwaard gedood. En ik ben alleen maar overgebleven, zegt hij dan. Ze hebben uw altaren afgebroken. Ja, ik ben er dan nog. Maar als ik er niet meer ben, Dat zegt hij dus. Dan weet de Heere dat. Elia heeft zich uitgesproken. Loopt de Heere dan weg, teleurgesteld? Zegt de Heere: Elia, waar is je geloof? Zegt de Heere ook niet. Dat gaat de Heere werken. De Heere weet wel dat wij geen geloof kunnen opbrengen. Hij gaat het zelf werken. Hij zorgt er zelf voor dat alles weer goed komt. En dan moet hij uit de spelonk komen en dan zal de Heere voor zijn aangezicht verschijnen. En dan gebeuren er achter elkaar heel indrukwekkende dingen die allemaal van God zijn. Eerst steekt er een wind op van je welste, een orkaan, waardoor de bergwanden gaan splijten en de rotsen, ze scheuren. Nou, dat moet een aardige wind geweest zijn. Het ziet er naar uit dat Elia zich toch weer wat in die grot teruggetrokken heeft, want later moet hij er weer uit tevoorschijn komen, staat er. Van schrik, nou, dat zou ik ook gedaan hebben. In zo'n vreselijke orkaan. Maar er staat wel dat de Heere voor hem heen ging. Het was wel van God, ja. Ja, het was van God, ja. Die deed dat. Maar als er dan staat en de Heere was niet in de storm, dan betekent dat de Heere niet tot Elia kwam met een woord in die storm. De Heere was er natuurlijk wel, dat staat er duidelijk voor het aangezicht van de Heere. Maar de Heere kwam niet naar Elia toe. Hij was niet in de storm. Als een sprekend God persoonlijk tot Elia. En toen, nadat de rust was teruggekeerd, toen opeens was daar een aardbeving. En oh, als er een aardbeving komt, nog nooit meegemaakt natuurlijk, tenminste ik niet. Maar dat lijkt me vreselijk, hè? Een aardbeving. Als alles onder je voeten aan het schudden is en je, waar je op staat, niet meer veilig is voor je. Nou, dat heeft Elia dus meegemaakt. Ontzaggelijk, hè? Heel indrukwekkend. Maar de Heere kwam ook toen niet tot hem. Het was wel van de Heere, ja, jawel. Maar hij kwam niet tot Elia met een antwoord op die klacht en op die vragen. Dat was ook in die aardbeving niet. En toen opeens een vuur, ontzaggelijk, een vuur. Het moet een bliksem geweest zijn. Een vreselijk vuur van de hemel die alles verlichtte. Nou, daarbij weet je ook niet waar je kruipen moet. Een ontzaggelijk vuur, geliefde gemeente, wat is God machtig, hè? Hij beschikt over alle weerselementen. Ja, wat dacht je? Hij die de schepper is van hemel en aarde, dat hij dat niet kon, hij beschikt overal over. En daarvan zingen we toch, in verschillende psalmen, zeer een stem op het hoogst geducht, rolt en klatert door de lucht, berst met vreselijk geluid op de grote wateren uit. Ja, God is wel machtig, hè? Ja. Wil de Heere Elia bang maken? Nee hoor, helemaal niet. Nee. De vijanden, die moeten vrezen voor deze God. Maar Gods kinderen niet. Het vreemde is dat de vijanden helemaal niet bang zijn. En Gods kinderen soms van angst in elkaar krimpen. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp en red. David, hè. Die niet bang was voor Goliath omdat God bij hem was, die kon soms echt heel bang zijn. Ja, want dat was ook maar een mens gewoon. David, hè. Maar hij had gelukkig ook een God. En dan gebeurt er nog iets heel merkwaardigs. Dan wordt het opeens stil. Heel stil. Ja, niet doodstil hoor, want waar God komt, daar heerst de dood niet. Nee, want het was het ruisen van een zachte stilte. En Elia voelt, nu komt God. Nu komt hij. En wat hij onder die verschrikkelijke weersomstandigheden niet heeft gedaan, dat doet hij nu. En hij bedekt zijn gezicht met zijn hoofddoek of met zijn mantel. En dan staat hij zo als een klein mens te wachten, maar nu komt God. God komt op een indrukwekkende manier in het zuizen van een zachte stilte. Zoiets als in het paradijs. Toen kwam God ook zo naar Adam en Eva. Ja, toen kwam God ook zo. Het geruis van een dagwind, ja, een briesje, zo. Dan sprak God, dan wisten Adam en Eva, daar komt de Heere. Dat wisten ze. En nu ook Elia weet het. En dan komt weer die vraag. Wat maakt gij hier, Elia? Eigenlijk vreemd dat die vraag weer gesteld wordt. Ja, maar nu stelt God die vragen na die tekenen. Want hij wil nu orde op zaken stellen. Hij wil van Elia horen wat er precies aan de hand is. En dan zal hij daarna uitleggen wat die tekenen, die drie tekenen, als tekenen van het oordeel, betekenen. Dat zal hij nu gaan duidelijk maken. En ook wat het zuizen van die zachte stilte betreft. Want het heeft alles met elkaar te maken. Die drie grote tumultueuze uitspattingen in de natuur. Die aardbeving, die storm, dat vuur. En dat zuizen van die zachte stilte. Dat is wel heel wat anders. Maar het heeft er wel alles mee te maken. En weer zegt Elia, ik heb zeer geijverd voor de Heere der Heerscharen. Weer mag hij zijn klacht uiten en weer zegt hij het. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Dat zijn de klachten van Elia. Elia die wel gelijk heeft. God spreekt hem niet tegen. Het volk Israël heeft inderdaad het verbond verbroken. Zij hebben de altaren afgebroken. En ze hebben Gods profeten gestenigd en gedood. Ja, dat is allemaal waar. En Elia, dacht je dat ik dat niet zag? Dacht jij dat ik daar niet op zou reageren, Elia? Dacht je dat ik de zonde niet straffen zou? Dacht je dat ik het oordeel over de zonde niet uitspreken zou? En daarom gaat de Heere Elia drie opdrachten geven. Hij moet naar Syrië om Hazael tot koning te zalven. En Hazael zal een roede zijn in Gods hand om het tienstammenrijk te slaan. Dan zal ik elk die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roe. En bittere tegenheen. Dat zal God inderdaad doen. Want God kan de zonde niet zien. En God moet de zonde straffen. Vanwege zijn heiligheid. Want het is zijn verbond dat ze hebben verlaten. En zijn dienst hebben ze opgezegd. En zijn profeten hebben ze met het zwaard gedood. Wat dacht je, zou de Heere daar niet over opstaan? De Heere moet de zonde straffen. Want hij is heilig en recht. Vaardig immers. En ja, hij moet dus Hazael aanstellen, zalven, in de naam des Heeren. God zal dus Hazael sturen. Hazael, zelf een goddeloze koning, zal de roede zijn in Gods hand. God komt om dat volk te straffen. En het is uiteindelijk gebeurd in de ballingschap. Weggevoerd. Ja, is tienstammenrijk. Want God moet de zonde noodzakelijk straffen. En de stormwind van het oordeel zou losbarsten over het tienstammenrijk. Want er is een grote zonde om het verbond van God te verlaten en tegen de trouw van God te zondigen en andere liefjes te hebben en God de Heere te verlaten en hoererij te bedrijven. Ja, en hij moet ook een opvolger aanstellen, Elisa. Die naam hebben we niet eerder gehoord, God kende hem al, van eeuwigheid. Wij komen hem nou voor het eerst tegen, de komende winter zullen we dus van zijn geschiedenissen ook nader horen, Elisa. Ja, maar hij moet ook naar Jehu, had nooit ook nog niet eerder van gehoord, Jehu, nou die was natuurlijk al wel, maar die wordt ook ten tonele gevoerd, Jehu, was een generaal, ja. En hij moet naar de Jehu toe gaan om die tot volgende koning te zalven. En dat heeft hij door middel van Elisa dan ook gedaan, we kennen de geschiedenis. Want deze Jehu zou ook willen een roede in de hand van God zijn om het huis van Agab te straffen. Want God heeft dat natuurlijk ook allemaal gezien. Als wij zondigen en er gebeurt daarna niets, wil dat niet zeggen dat God het per ongeluk niet gezien heeft of door de vingers ziet. Als de wereld van God afvalt, betekent dat niet dat God dat allemaal maar over zich heen laat gaan. Als Nederland zich van God afkeert en eigen wegen gaat en God dood verklaart, dacht u dat God daar niet over oordelen zou? Als u dat denkt, kent u God niet. God moet de zonde straffen. En daarom is het altijd gevaarlijk om tegen God op te staan, ook, ja, vooral als je wel beter weet. Van het verbond bijvoorbeeld. Als je zelf een verbondskind mag zijn. Gedoopt. Onder het woord gebracht. Met het evangelie in aanraking gekomen. Maar je bent dezelfde gebleven. En heb je tegen God en zijn dienst verhard. Ja. Dat kan God niet ongestraft laten. Ja, en dan kan er het oordeel komen, zoals van die aardbeving of van dat vuur, het allemaal beelden van de oordelen van God, en die zijn dus allemaal vreselijk. Ja, die zijn allemaal vreselijk. Uw oordeel, Heer, kan niet dan vreselijk wezen, zingen we soms het volle borst in de kerk. Ja. En het zei ik al, hij moet ook Elisa een opvolger aanstellen. Dat betekent ook dat het werk onder Israël doorgaat. Dat God weer een nieuwe profeet aanstelt. Dat hij niet geheel en al het volk verlaat, maar dat het woord van God ook nog blijft. En dat Elisa ook mag blijven om het oordeel ook uit te spreken. En we weten uit de geschiedenis van Elisa ook, dat hij ook opgetreden is tegen de zonde en de ongerechtigheid in het tienstammenrijk. Er zijn ook onder hen oordelen geweest die de Heer uitvoerde. Denk alleen maar aan die kinderen uit Bethel die de profeet uitscholden. Kaalkop, voorbeeld, hè? Ja. Ja, hij moet Elisa aanstellen. En dat, daar sloegen die natuurverschijnselen op, die oordelen zullen komen. Maar als er dan nog eens staat en de Heere was in die oordelen niet, dan moeten we dat zo lezen, nog niet. Want daarna kwam er een periode van het ruisen van een zachte stilte. En het was op de Horeb na de storm. Maar die zachte stilte, het beeld van de zachte stilte is dat er een tijd is waarin de Heere doorgaat met zijn werk. Dat zie je aan Elisa al en dat gaat hij nou straks ook aan Elia duidelijk maken. Dat hij doorgaat met zijn werk. Het zuizen van een zachte stilte, dat is de dag van de zaligheid. De welaangename tijd. De dag waarop je God mag aanroepen om het heil. De dag van de evangelieverkondiging. De dag dat de Heere de grootste der zondaren aanneemt tot zijn kinderen. Als ze voor hem buigen en zeggen, Heere, u bent rechtvaardig. Maar straf mij niet in uw grimmigheid. Wees mij genadig en vergeef mij mijn zonden. Het evangelie mag klinken, het ruisen van een zachte stilte, dat is zo liefelijk. Ja, het evangelie is ook liefelijk. En dat gaat vooraf aan de oordelen. U kunt Elia misschien wel persoonlijk heel goed verstaan. Als hij zich blind staart op bepaalde dingen en God niet ziet. En ook niet ziet dat God doorgaat met zijn werk. Dat het oordeel komt over de zonde, maar dat hij ook dat oordeel uitstelt en komt met het evangelie. Dat de Heere goede tieren is en geduldig en verdraagzaam. Dat moet Elia ook zien. Dat er een tijd is van het zuizen van een zachte stilte. We zullen wel horen straks ook als we even aan het eind van de preek naar Elia de Tweede gaan, Johannes de Doper, dat hij dat ook niet begreep, die zachte stilte. Maar Elia ook niet. Maar is het ook niet waar dat Elia, want die drie dingen die hij zei, die klachten die hij had over het volk, die waren allemaal waar. En daar reageerde dan toch ook op. En die drie oordeelsaankondigingen, hè, dat vuur en die wind en zo, die aardbeving. Maar dat Elia zei, ik heb zeer geijverd voor de Heere der Heerscharen, dat laat zien dat Elia toch eigenlijk misschien wel dacht dat hij het moest doen. Dat hij als profeet de reformator moest zijn. Hij zat er misschien toch zelf al tussen, had hooggespannen verwachtingen, maar was dat wel van de Heere of van hemzelf? Ik heb zeer geijverd. Ja, dat was wel waar, ja. Waren er dan weer bij zulke mensen? Maar je kan er zo makkelijk tussen zitten. Verwachtte hij het soms van zichzelf en was hij daarom zo teleurgesteld, toen na die hoogtijdag op de Karmel toch weer een ellendige tijd in kwam, dat hij toch nog weer opeens realiseerde, oh, maar die zeewel is er ook nog. Maar ja, grap. Ja. Dat kan. En dat hij zich daarop focuste als het ware. En Izeewel op de troon zag zitten. En God niet. Nee, en God niet. En dat wij misschien in onze dagen Poetin op de troon zien zitten. En God niet. God niet. En dat u naar uw eigen omstandigheden kijkt en u daarop blind staat en zegt, hoe komt het ooit goed en waarom moet ik dat meemaken? En ik begrijp het niet, Heren. En dat wij ook God niet zien en zijn besluiten, dat God gewoon hier op aarde doet wat hij besloten heeft. Dat er allemaal gebeurt. Dat het allemaal gaat volgens het raadsbesluit van de Heere. En de meeste dingen begrijpen we niet. Nee, wat begrijpen we nou eigenlijk? Zeker van God niet. Maar het zijn wel allemaal goddelijke, dus volmaakte besluiten die hij genomen heeft over de aarde. En zo kan het ook geestelijk wel heel benauwd zijn als je blijft staren op wie je zelf blijft, ook na ontvangen genade. Of die ene zonde waar je zo graag van af wou en je komt er niet vanaf, of die ene doorn in je vlees die maar zo vreselijk steekt en prikt. En ik heb het ook wel eens tegen God gezegd hoor, Heer, als ik nou daar eens vanaf was, hè, dan kwam het goed. Ja, maar dat deed de Heer niet, die hielp me er niet vanaf. Nee. Dat heeft de Heer ook weer een bedoeling mee. Dat is allemaal een bedoeling mee. Opdat we hem als God zouden erkennen en nodig krijgen. Ook als de God der genade. We hebben allemaal genade nodig. We hebben allemaal een vergeving van de zonde nodig. We zijn allemaal zondaren die het eeuwige oordeel verdiend hebben. Of we nou een Elia zijn of een Agab. Nou, dat zal toch gewoon niet. Nou, het is wel zo. Ja, het is wel zo, of je nou een Elia bent of een Agab. Iedereen heeft dat oordeel verdiend. En dan wordt het een wonder, een eeuwig wonder, dat we nog leven in een tijd van het zuizen van een zachte stilte, dat evangelie wordt verkondigd, ook nog op een woensdagavond door de week. En dat we niet onder het vuur of onder het oordeel zitten, of een stormwind of Gods toren, maar dat we hier Gods gunst mogen ervaren, want God is toch aanwezig in zijn woord en die komt toch tot ons toe. En als een God aller genade, als een God in Christus Jezus die het oordeel niet wil, maar die gezworen heeft bij zichzelf, hè, dat heeft hij toch ooit gedaan, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. Ja, God kan zijn macht tentoonspreiden daar op Horeb, maar dan denk maar niet dat hij genoegen heeft in de val van goddelozen. Hij heeft er genoegen in dat die goddelozen zeggen, o Heere, wat ben ik toch een goddeloze. Ja, ik weet niet of u dat wel eens gezegd hebt. Hè? O Heere, wat ben ik toch een vijand eigenlijk. Wat ben ik toch boos en verdorven. Kun je toch vol zitten van jezelf, ik heb zeer geijverd voor, ik heb toch dit en ik heb toch dat en ik ben toch zus en ik ben toch zo. Ik ben toch niet als de wereld. Ik zit zelfs op een door de weekse dag in de kerk. Ja, dat kan zomaar naar binnen sluipen, hè. Dat gevoel van, ja, van wat te zijn, wat te hebben voor God. En dan zegt Elia, ik ben nog de enige die overgebleven. Ja, dat is zo als je depressief bent. Hè? Ik ben gelukkig persoonlijk niet depressief van aard. Maar het is wel erg als je dat hebt. Hè? Als je gauw depressief bent in de put. Dat lijkt me heel erg. Ja, dan heb je medicijnen nodig. Er zijn mensen die echt daar heel gevoelig voor zijn. Dat lijkt me heel erg. Maar Elia had het dus hier ook. Was depressief. En neerslachtig, moedeloos. Ja, en dan ga je de dingen ook niet meer goed zien. Hij zegt, ik ben de enige. Dat was helemaal niet waar. Dat was helemaal niet waar. Hij was helemaal niet de enige profeet, toch? Wel, nee, dat kon hij ook weten ook, maar hij zag het toen niet. Dan zie je echt alleen de negatieve dingen. Nou ja, maar als je dan ook God nog eens niet ziet. Ja, dat vindt God wel erg hoor. Dat je mens vindt, dat je mens bent bedoel ik, dat vindt God niet erg. Hij heeft je toch gemaakt. En dat wij zouden hem als God moeten aan eren en aanbidden. Dat vindt God wel erg als we dat niet doen. Maar dat we mensen zijn met zwakheden en dergelijke, ja, dat is niet erg. Nee. Maar dat we God nu voorbij zien in onze zwakheden en ons focussen op de dingen die er gebeuren. Zelfs op je eigen boze natuur kun je zo focussen dat je altijd maar treurig over de aarde gaat. En dat je aan de Heer Jezus Christus en de zaligheid voorbij gaat die toch voor boze, zondige, verkeerde, goddeloze vijanden op de aarde is gekomen. En zijn leven gegeven heeft, niet voor lieve, beste, brave burgers en zo, maar voor vijanden. Hè? En als je dan daarop zien mag. Het zuizen van een zachte stilte, ja. Elia, hij wordt eruit gehaald door God. Als u last hebt van een depressieve aard, ja, dan heb u een dokter nodig, medicijnen, ja. Maar God ook, hè. God die kan je eruit halen. En hij kan het op een hele bijzondere manier doen, zodat hij laat zien dat hij er ook nog is. En dat is alles, als je dat mag geloven en dat mag zien, dat hij boven alle dingen staat. Ja, die Izebel ook. Het viel me laatst op met die foto, hè, in de krant van Poetin. Die staat nou zo'n beetje elke dag aan de krant natuurlijk. Maar hadden ze een contract getekend dat ze hun gebieden zouden annexeren. En dan stond hij daar bij 3, 4 andere kerels, allemaal in zwarte pakken. En toen viel het me op dat Poetin maar een klein mannetje is. Bij al die andere mannen. Nou sta ik ook niet graag langs, naast een boom van een vent. Maar ik bedoel, klein mannetje. Niet vergeten hoor. Klein mannetje. Izebel is ook maar een Izebelletje. Een zeepbel, zei een dominee een keer. Spat ze uit elkaar. En wij zeggen, oh, Izebel en al, gaat niet goed en al die dingen meer. Terwijl we God aan zijn plaats laten, hè. Ja. En doen alsof hij er niet is. Dat is wel zonde. Ja, dat is een groot. Als we die grote God. Nou, ik sta wel graag naast die grote God. Ik heel klein. Hij heel groot. Dat geeft me moed en dat geeft me kracht. En zo is Elia toch weer verder kunnen gaan. Hij kreeg weer een taak. Hij kon weer verder. En in de kracht van de Heere. Het is heerlijk om in de dienst van de Heere te staan. Ook al is de tijd nog zo goddeloos. Als God je een taak geeft. Heerlijk. Elia. Zeiden het al. Was echt zo'n Einzelganger. Zal wel heel vaak in de eenzaamheid geweest zijn. Hij kon er ook goed tegen daar op de Horeb, denk ik. We zijn er ook wel eens geweest. Met een gezelschap gelukkig, want dat komt wel een beetje op je af hoor, als je daar bent. Heel groot, wijds gebergte. Dan voel je ook zo klein. En als je er alleen bent, ja. Maar hij kreeg weer een taak, hij moest terug. Heere zegt niet, ga weg van mij, maar ga in mijn dienst verder. Dat zegt hij hier. En dan mag hij weer verder gaan. En dan gaan we tenslotte, ik moet nog een paar dingen zeggen hoor. Dan gaan we tenslotte naar het Nieuwe Testament. Naar Elia de Tweede. Dat is net zo'n figuur, ook zo'n Einzelganger. Ik was graag ook in de eenzaamheid. Ja, een man die het ook goed alleen kon hebben. En die de voorloper, de voorbereider was van de koning, van de Messias. Hè? Ja. En dan heeft hij ook gepreekt en dan vond hij dan zelf ook, stond hij echt helemaal achter. Hè? Van de wan in zijn hand, in Gods hand en de bijl die aan de wortel van de bomen ligt om de onvruchtbare bomen om te hakken en een vuur dat onuitblisselijk was. Dat heeft Johannes ook gepreekt, ook het oordeel. En dat verzon hij niet, omdat het een pessimist was, een zware dominee, die de mensen de schrik aan wilde jagen, maar omdat het de waarheid was, dat God hem in de mond gelegd. Die dingen moest hij verkondigen. Het oordeel komt. En daarom zei hij, bekeert u en gelooft het evangelie. Want als u zich niet bekeert, dan zult u vergaan. De wan in Gods hand. De bijl en de wortel van de bomen. Ja, zie je wel, dat heeft de Heer tegen Elia ook gezegd. Ik ben het met je eens, Elia. De zonde moet gestraft worden. En Johannes heeft zulke prachtige dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld de doop van de Heer Jezus. En de Heer had tegen hem gezegd. En op wie u dan een duif uit de hemel ziet nederdalen en op hem blijven. Dat is mijn zoon, Johannes. En dat heeft hij meegemaakt. En toen het zover was, toen ging de hemel open, hè, en hij hoorde een stem, dit is mijn zoon, mijn geliefde. Ja, dat heeft Johannes meegemaakt. Maar later zit hij in de gevangenis en dan ziet hij er ook niks meer van. Men krijgt toch een klein wereldje als in de gevangenis zit natuurlijk, maar toch, nee. Hij hoorde wel van de Heer Jezus, maar hij hoorde dat hij tekenen en wonderen deed. En hij dacht, waar is die wan nu? En dat vuur en die bijl? Dat oordeel? Maar hij twijfelde niet hoor, het wordt wel vaak gezegd, Johannes twijfelde, maar hij begreep het niet. Nou, ik begrijp ook zoveel niet. Van het godsbestuur, bijvoorbeeld. Begrijpt u dat allemaal, altijd? Nou, Johannes niet. Maar hij ging wel de goede weg. Hij stuurde twee van zijn discipelen erop af en die moesten dan vragen. Zijt gij degene die komen zou of verwachten we een ander? Toen zei de Heer Jezus, ga terug naar Johannes en zeg maar wat je ziet. Blinden worden ziende, doven worden horende, gelaatsten worden gereinigd, doden worden opgewekt. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. Johannes, dat oordeel komt, ja, wis en zeker. Maar dit is de tijd van het ruisen van een zachte stilte. De tijd van het evangelie. De tijd dat ik mijn geest uitzend, die in het verborgen werkt en wonderen doet in het mensenhart. Overal op de wereld, die een gemeente vergadert. Ja, ik dacht misschien dat hij alleen was. De enige goede dominee nog. Johannes de Doper, dan zat hij nog in de gevangenis ook. Maar het was niet zo. Elia is getroost daarmee dat het in de tijd van de zachte stilte zo ver gaat dat God met zijn kerkvergaderend werk nooit stopt, maar altijd doorgaat. En dat zijn volk nog wel eens veel groter zou kunnen zijn dan dat jij denkt, Elia. 7000, daar heb ik voor geijverd. Jij zit maar met jezelf, ik heb geijverd, maar kijk eens wat ik gedaan heb. Kijk eens wat ik gedaan heb. Ik heb ervoor gezorgd dat er nog 7000 zijn. 7 is het getal van de volheid en nog eens 1000 keer 1000. Nou, dat is niet een klein beetje hoor. Paulus noemt het wel een overblijfsel in vergelijking met het grote getal van de Joden. Maar het is toch veel. Het is een getal waar Elia van achterover is geslagen. He? Ja, als je denkt dat je alleen bent en dan krijg je dit te horen. 7000. Denk niet klein van mij, Elia. Gemeente, denk nooit klein van God, daar bezondig je mee. Denk maar klein van jezelf, maar van God niet. God is zo groot, hij gaat door met zijn werk. 7000, dat is de tijd van de zachte stilte. Tijd dat het evangelie verkondigd wordt en vrucht draagt in de harten van mensenkinderen. Zodat ze tot inkeer komen en de koning te voet vallen en hem gaan aanbidden en hem nodig krijgen als een heiland en zaligmaker. Ja, en zo ontkom je ook aan het oordeel. Elia. Ach man. Ja, ik hou veel van hem hoor. Ja, ja, ja. Maar toch, hè. Je moest eens weten, Elia, wat er met de hoogste profeet zou gebeuren. Later. Ja, die komt ook. Want ja, dat de Heer nu zegt, ik heb mij doen overhouden. Dat is niets anders dan een herhaling van de verbondsbelofte. Ik ga door met mijn werk, want de beloften staan nog open. Er moet nog wat gebeuren, er moet nog heel veel gebeuren. De koning moet nog komen. Ja, het heil moet nog verworven worden. Dat moet allemaal nog gebeuren. De moederbelofte moet nog vervuld worden en dat zal ook gebeuren. En dat is ook gebeurd. Ja, en Elia heeft hem ook gezien. Ja, de zaligmaker. Weet je wel, op de berg Tabor. De discipelen waren er ook, die sliepen natuurlijk weer eens. Maar de Heer Jezus niet, die was wakker. Een heel helder en hemels licht omscheen hem. En toen de discipelen wakker schrokken, toen zagen ze daar dat hij aan het praten was met Mozes en Elia. En waar hadden ze het over dan? Over de weg die Christus zou gaan. Zijn uitgang uit Jeruzalem, zijn uitgeworpen worden uit Jeruzalem. Hij zou uitgeworpen worden. De Zoon van God, ja, de Messias, de hoogste profeet. Ja, ja, Elia, geen zelfmedelijden hoor. Dat hoort erbij. Omdat ze mij niet kennen, moeten ze ook mijn profeten niet. En nu zal de Zoon ook verworpen worden. Ze hebben met hem gesproken over zijn uitgang. Hij zou naar Jeruzalem gaan, lijden, sterven, de prijs betalen. En wat er toen op Golgotha gebeurd is, we waren wel een beetje onder de indruk, hè, van Elia daar op de Horeb. Die verschrikkelijke storm, die aardbeving, dat vuur, we sidderden ook mee, hè. Verborgen ons gezicht ook. Oeh, wat erg. Wat de Heer Jezus meegemaakt is nog 1000 keer erger. De toorn van God is op hem losgebrand. En alle pijlen van Gods toorn zijn op hem afgeschoten. Dat hij dan gedaan? Nou niks. Nee. Hij droeg het voor anderen. Omdat er ontkoming zou zijn aan het oordeel. Voor wie gelooft in hem die hem te voet valt. Dat is de weg. Gemakkelijk, hè? Ja. Ja, heel gemakkelijk, ja. Die moordenaar aan het kruis, die kan ervan getuigen. Hij vroeg erom en hij kreeg het. Ja, het was voor 5 voor 12, maar goed. Ja, dat geeft niet. Hij kreeg het. Maar Christus voert ter helle onder de toorn van God. En dat is de weg waardoor een evangelie is. Hij heeft het verdiend, Heer Jezus, dat er een evangelie is. En dat is dan het laatste wat ik zeg. Het waagde God de Heer hem te verbrijzelen, de Zoon. Hij heeft hem krank gemaakt. En als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad, zo zal hij vrucht zien. En hij zal de dagen verlengen. Hij zal het eeuwige leven verwerven. Christus, de hoogste profeet. In die tijd dat wij het mogen horen, leven wij nog. Aanbid God daarvoor dat we het mogen horen, dat we het weer mogen horen. Want het is toch wel de zoveelste keer hè, dat we het horen. En het welbehagen des Heren zal door Christus' hand gelukkiglijk voortgaan. Amen.